we zaten daar vast, we hadden de PS die de N-VA niet willen. Met, ja, dus, en u zei, na de verkiezingen dacht ik dat ja, de PS en de N-VA zijn eigenlijk toch wel gedoemd tot elkaar. Het zal moeilijk worden, maar dan ja, enkele weken geleden kwam je tot de conclusie van het zal niet lukken. Klopt dat?
Ja, dat klopt in grote lijnen. Enfin, eigenlijk ben ik al langer tot de conclusie gekomen dat PS en N-VA niet ging gebeuren. Meer bepaald in november, na de missie van Geert Bourgeois en Rudy de Mot, N-VA en PS, die eigenlijk zelf tot een vaststelling kwamen dat er eigenlijk geen basis was om een akkoord te maken tussen de twee partijen. Normaal gingen ze daar ook een persconferentie over geven, waar dat dan nog eens duidelijk moest gemaakt worden. Maar onder meer op vraag van het paleis heeft men die persconferentie niet laten doorgaan. En is men toch blijven proberen ja, op die piste terug nieuw leven in te blazen. Ik heb daar nooit echt in geloofd. Ik heb dat zelfs op een bepaald moment vergeleken in december met de Dead Parrot sketch van Monty Python. Waar men blijft doen alsof het beestje dat duidelijk maar dood is, dat dat toch levensvatbaar zou zijn. Hè? En dat men blijft volhouden dat het toch nieuw leven in te blazen is. Wel, het is hetzelfde met PSNVA. Hè? En als nu zelfs blijkt dat zelfs in coronatijden het niet mogelijk is, dan denk ik dat we toch echt wel tot de vaststelling moeten komen dat het gewoon niet gaat gebeuren.
Ja, ja, ik denk dat het Stijn de Baart was die dan eigenlijk toch ook... zoals velen hier in Vlaanderen, het is duidelijk de PS en Magnet meer specifiek die er niet van wil weten. Is dat het? Dat er meer een wil is bij de kant van N-VA, bij de twee partijen, dan bij PS?
Ik denk inderdaad dat... ik heb ook altijd van in het begin gezegd dat het volgens mij wel mogelijk is. Hè. Sommigen, zeker ook bij de PS, die beweren al een hele tijd van... Ja, het is eigenlijk... De programma's vliegen gewoon te ver uit elkaar. Het is gewoon... Ja, feitelijk onmogelijk om samen te werken. Dat heb ik nooit geloofd. Hè. Waar een wil is altijd een weg. Dus het is op zich perfect mogelijk om een akkoord te maken tussen PS en N-VA. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar er zijn een aantal pistes inhoudelijk die je kan bedenken. Maar ik heb ook altijd gezegd, het probleem is dus niet per se het inhoudelijke. Het is vooral een gebrek aan politieke wil. Als partijen niet willen met elkaar in de regering stappen, ja, dan gaat dat ook gewoon niet gebeuren. En het gebrek aan politieke wil ligt inderdaad meer bij de PS dan bij de N-VA. Ik denk dat er binnen de N-VA een aantal strekkingen bestaan. Sommigen die absoluut wel in de regering willen, anderen die daar toch veel sceptischer over zijn. Maar als puntje bij paaltje komt, denk ik toch dat ze bij de N-VA redeneren van ja, beter toch in de regering stappen dan samen met Vlaams Belang in de oppositie zitten. Maar bij de PS is dat duidelijk helemaal anders. Ook natuurlijk omdat de PS een alternatief heeft. Hè. Paars Groen of Vivaldi, ja, dat is ook een constructie waar de PS ook in zou zitten. Ja, de N-VA heeft dat alternatief niet. Het is ofwel met de PS ofwel in de oppositie. Dus daarom dat zij natuurlijk iets minder terughoudend zijn.
In dat interview van vorige maand verwijs je dan toch vooral naar CD&V als degene die de sleutel in handen heeft... En stug vasthoudt aan de coalitie.
Ja, CD&V is inderdaad een heel cruciale speler, nu nog steeds. Hè. Als we ervan uitgaan dat het met N-VA en PS niet lukt, ja, dan is er maar één alternatief. Behalve verkiezingen dan. Hè. Dat is dan effectief een Vivaldi-regering. Hè. Dus de vier seizoenen. Dus Paars-Groen plus CD&V. Maar het is ook heel duidelijk dat de laatste maanden CD&V terug veel meer... Ja, vastplakt, om het zo te noemen, aan N-VA. Ze willen eigenlijk geen stap zetten naar een regeringsvorming zonder N-VA. Dus dat is een beetje het probleem. Hè. De ene constructie, Paars-Geel, zoals het dan een beetje verkeerdelijk is genoemd, ja, dat lukt niet omdat de PS dat niet wil. Vivaldi lukt dan weer niet omdat de CD&V het niet wil. Ja. Dus je zit daar eigenlijk ook vast. Tenzij CD&V op dat moment beslist om toch in dat Vivaldi-scenario te stappen. Doen ze dat niet, ja, dan zal er uiteindelijk toch niet veel anders op zitten dan toch naar verkiezingen te gaan. Misschien na de 6 maanden dat de huidige noodregering gaat functioneren.
Ja, mijn herinnering van de toestand na de 555 dagen, wat was het? Was het eigenlijk een beetje hetzelfde? Was het alles vast? Dat tot op het moment dat CD&V beslist heeft om de kar van aan N-VA of de haak van N-VA los te laten. Is dat vergelijkbaar?
Het is deels vergelijkbaar, ja. Ik heb ook bij wijze van boutade ooit eens gezegd Belgische politiek is een simpel spel. 8 miljoen Belgen gaan stemmen en uiteindelijk beslist de CD&V met wie ze in de regering stapt. Hè. Dus die partij was vroeger natuurlijk de spil van de Belgische macht, omdat ze ook heel veel stemmen haalden. Intussen haalt bij elke verkiezing minder stemmen, maar slaagt ze er vaak toch wel in om zich in een positie te manoeuvreren dat ze toch wel het ontbrekende puzzelstukje is. Dat ze toch wel coalities in de een of andere zin kan doen kantelen. Nu is dat deels ook zo, of aan de keuze die CD&V nu heeft, is ofwel Vivaldi ofwel uiteindelijk nieuwe verkiezingen. Hè. Dat is eigenlijk een beetje de essentie. En dus het is inderdaad wel wat vergelijkbaar met de vorming van de regering Di Rupo. Hè. Ook daar was CD&V de partij die het langst op de rem stond. En uiteindelijk hebben ze dan toch de staatshervorming goedgekeurd met de andere 7 partijen. En zijn ze uiteindelijk met 5 andere partijen in de regering Di Rupo gestapt. En dat is dan eigenlijk niet zo slecht bekomen. Hè? Want na die regering Di Rupo is CD&V er wel een zetel op vooruit gegaan. Op een VLD trouwens ook. Dus die regering die oorspronkelijk geen meerderheid had aan de Vlaamse kant, die had er na de verkiezingen wel één.
Ja. En is CD&V eigenlijk één blok? Ik heb de indruk bijvoorbeeld dat Geens redelijk duidelijk dus de coalitie zonder N-VA niet ziet zitten, maar is dat, en dat is een van de sterkhouders, zal ik maar zeggen, binnen CD&V, maar je hebt dan ook nogal die burgemeesters en zo, en parlementairen, heb je daar zicht over of dat er daar consensus rond is binnen de CD&V?
Wel, de CD&V is inderdaad nooit een homogeen blok geweest. Het is altijd een partij geweest met vele kamers, of een huis met vele kamers. Dat is voor een stuk nog altijd zo. Dus die strategie die nu gevolgd wordt om vast te plakken aan N-VA, dat is toch een strategie die niet iedereen binnen de CD&V even wenselijk vindt. Zeker de federale kamerfractie, daar zitten toch wel een aantal mensen die ook al min of meer publiek toch wel in twijfels hebben geuit bij dat vastplakken. Ook in de Vlaamse fractie zitten er zo wel een aantal mensen. Maar goed, ja, de lijn wordt nu toch vooral bepaald vanuit West-Vlaanderen eigenlijk. Hè. Dus de echte sterkhouder achter de schermen is Hilde Kruwitz. Enfin, okay. De schermen is relatief, want ze is natuurlijk wel de kopvrouw van de CD&V in de Vlaamse regering. Maar op zich is ze officieel niet... Ze is niet meer partijvoorzitterschap. Hè. Maar het is heel duidelijk, zij heeft Joachim Koens wel mee in het zadel gewezen. Het is toch vooral van daaruit dat de strategische lijnen bepaald worden.
Dus je zegt dat zij eigenlijk degene is dan die lijn aanhoudt? Of de CD&V die lijn
aanhoudt? Niet enkel zij, maar ik denk dat zij wel een van de drijvende krachten daarachter is. Ook omdat zij natuurlijk een van de mensen is die de Vlaamse regering heeft onderhandeld, waar N-VA en CD&V samen zitten. Mm-hmm. En waar duidelijk beslist is om toch strategisch ook wel samen te blijven optrekken.
Ja, en dan hebben we dus, ik heb even naar de Facebookpagina's van de verschillende partijen gekeken. En dan zie je, 12 maart verandert alles. Dat was vorige week donderdag. De dagen ervoor waren behalve PvdA, ik was er heel weinig gepost over corona. En dan, denk 12 maart vorige week donderdag vielen de drie doden. En Italië escaleert helemaal en dan loopt het uit. Dan begint het helemaal. Wat is er eigenlijk dan gebeurd? Want ik heb het niet echt van op de minuut tot minuut opgevolgd. Maar ik herinner mij dat daarna komt Bart De Wever met het voorstel om... Hij is de staatsman die dan zegt van oké, ik wil wel een regering vormen als eerste minister. Hoe ziet u die sequentie dan vanaf donderdag en het weekend?
Vorig weekend is er heel wat gebeurd. Hè. Een beetje te veel denk ik om nu in een kort interview helemaal uit de doeken te doen. Er zijn ook al een aantal reconstructies over verschenen over dat weekend. Onder meer dit weekend ook in de morgen. Het idee van een noodregering kwam raar genoeg eigenlijk eerst eerder van Paul Magnet zelf. Die toch liet verstaan dat hij zijn veto tegen de N-VA in deze tijden misschien zou kunnen opgeven. Maar het bleek dan eigenlijk dat Magnet blijkbaar zijn partij toch niet zo goed onder controle heeft. Hè, want er zijn allerlei... mensen, vooral bij de Brusselse PS, die dan hun ongenoegen zijn beginnen uiten over die pisten. Dat is dan ook gebleken. Hè. Zondagochtend was er dan een virtueel partijbureau van de PS. En ja, daar werd de piste helemaal niet meer gevolgd. Hè, waardoor Magnet eigenlijk een bocht van 180 graden heeft gemaakt. Ook niet op de meest propere manier blijkbaar. Hè, omdat hij bijvoorbeeld ook Conor Rousseau, de voorzitter van SPA, die eigenlijk ook Magnet en De Wever wat heeft bij elkaar gebracht. Dat hij die dan ook niet had ingelicht, dat hij dan live op televisie heeft duidelijk gemaakt op zondagmiddag op RTL, dat hij het niet zag zitten, die piste van die noodregering met N-VA. Terwijl hij natuurlijk de nacht ervoor nog daarover samen zat met zijn collega partijvoorzitters. Hè. Dus heel netjes lijkt dat niet verlopen te zijn, heel collegiaal ook niet. Tegelijkertijd helemaal verrassend is het ook niet, omdat ook al dus eerder bleek dat de achterban van de PS toch echt niet staat te springen voor een coalitie met N-VA.
En was het dan die poging dan die mislukt is van Magnet omdat hij de troepen niet op één lijn kreeg? Was het dan na het voorstel van De Wever om die regering te vormen?
Wel, het is zo, dat is natuurlijk ook een beetje een raar element in heel dat verhaal, dat De Wever publiek is gaan communiceren, want dus donderdagavond hebben De Wever en Magnet samengezeten. En hebben ze een soort herenakkoord, wordt dat dan genoemd, gesloten om effectief te proberen samen zo'n noodregering te vormen. Dan de dagen daarna is daar ook nog in verschillende samenstellingen over samengezeten. Hè. Dus de Paarse partijen zijn onderling dan gaan samenzitten op een bepaald moment. Ook de CD&V is er dan bij betrokken. En dan zaterdag heeft De Wever beslist om publiek ook een aantal statements te doen. Hè, ja. Om eigenlijk een beetje dat idee van die noodregering dan te claimen. Men heeft ook laten weten vanuit N-VA dat De Wever eventueel premier wou worden. Ja, en dat lijkt mij in die omstandigheden niet zo slim. Hè, als je weet dat die achterban van de PS dat die toch sowieso al moeilijk heeft met een coalitie met N-VA. Ja, dan weet je ook wel, als je dan publiek gaat verklaren dat jij misschien premier gaat worden, zijn de Bart De Wever, en dat het jouw idee is, ja, dan gaat die achterban natuurlijk nog meer irriteren, nog meer verontrusten. Dus ik heb niet de indruk dat die uitspraken van De Wever dat echt hebben bijgedragen tot een oplossing.
Maar De Wever is allesbehalve een idioot als het over strategie gaat, dus denk je dan dat dat met opzet zou geweest zijn, wat hij eigenlijk wist dat het om een net te ontvangen op die suggestie?
Ja, als hij effectief had gewild dat het zou mislukken en dat Magnet het moeilijk zou krijgen, dan had hij het inderdaad met zo'n interview kunnen doen. Niettemin denk ik toch niet dat De Wever echt stokken in de wielen wou steken, tenzij hij aanvoelde bij zijn eigen achterban dat het ook niet zou lukken, maar dat denk ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat de drang om zich wat te profileren toch in deze moeilijke tijden, dat die misschien net iets te groot was. Er wordt ook gezegd dat hij het zou gedaan hebben om wat druk op de ketel te houden, omdat hij al een tijd niks meer had gehoord van hoe het nu verder moest. Maar ja, dat lijkt me dan toch niet de beste manier alleszins om dat te doen.
En ik geloof dat eerst gingen ze steunen en dan weer niet. En het laatste dat ik gehoord heb van De Rover en De Wever zelf ook was van die volmachten, dat is niet nodig om eigenlijk een echt beleid te voeren dat de coronacrisis aanpakt. Dat is misschien meer een vraag voor een jurist, maar enig idee of dat klopt? Of dat die volmachten inderdaad, die volmachtenregering eigenlijk overbodig was?
Wel, er zijn twee dingen. Hè. Dus wat N-VA zegt is niet zozeer dat die volmachten niet nodig zijn, want die steunen ze blijkbaar ook zelf wel mee, die volmachten.
Ik dacht dat ik De Wever gisteren hoorde zeggen van ja, we steunen die wel, maar eigenlijk zie ik niet in waarom dat ze nodig zijn. Dat dacht ik.
Ja, dat zou kunnen. Ik heb zijn uitspraken van gisteren nog niet echt in detail beluisterd. Maar eerder in de week alleszins heeft N-VA gezegd van wij willen het vertrouwen niet geven aan die regering, maar we gaan wel volmachten geven. Hè. En dat lijkt mij toch ook wel noodzakelijk, of eigenlijk lijkt beide mij noodzakelijk, als je in deze constructie wil werken, hè, waar we nu zitten. De volmachten zijn toch geen overbodige luxe, ook in tijden waarin het parlement ook minder gemakkelijk civiek samenkomt. Hè. En ook in tijden waarin dat je echt snel moet kunnen inspelen op een aantal zaken. Dan lijkt mij dat toch niet overbodig. Trouwens, in 2009 had de toenmalige regering ook al volmachten gekregen om de Mexicaanse griep destijds te lijf te gaan. Dat is dan uiteindelijk niet nodig gebleken, omdat die... omdat die griep uiteindelijk veel minder vergaande gevolgen had dan de deze. Abnormaal is dat niet om in potentiële crisissituaties zoals toen en in reële crisissituaties zoals nu met volmachten te werken. Tegelijkertijd is het vertrouwen geven aan die regering ook wel logisch, want anders gaat het parlement eigenlijk volledig alles uit de hand geven. Want door dat vertrouwen te geven, vertrouwen kan je geven, maar kan je ook terug wegnemen, behoud je tegelijkertijd ook nog wel een zekere controle over die regering.
Er was ook politiek, denk ik, de overweging om alles, dus een soort coalitie die er dan ging zijn, waar ook Groen en Nicolo mee gingen stemmen. Dan zei ze, eigenlijk is het een plan gewoon om daarna een Vivaldi-coalitie of wat dan ook aan de macht te laten na die 6 maanden of wat het ook is. Is dat geen terechte vrees van N-VA?
Nou, de vraag is wat dat een vrees moet zijn. Hè?
Maar ja, dat is toch zoals het... Ja, zij zeggen, dat is toch de communicatie. Hè, van, het is eigenlijk allemaal maar een truc om die andere regering zonder ons op de been te krijgen over 6 maanden.
Ja, wel, ik denk niet dat het allemaal al zo simpel ligt. Hè. Ik denk niet dat posities fundamenteel veranderd zijn. Dus... Ik denk bijvoorbeeld niet dat men bij CD&V dit al direct als een voorbode van Vivaldi ziet. Ik denk dat hun standpunt hetzelfde is gebleven. Ja, ook Open VLD is een heel onduidelijke factor. Hè, zeker omdat we nog niet exact weten wie de nieuwe voorzitter zal zijn. Maar de kans is groot dat Egbert Lachaert wordt. En die is ook niet direct happig op zo'n Vivaldi-constructie. En zelfs SPA is vorige week gebleken... Ja, de SPA eigenlijk toch liever een regering vormt met N-VA dan met de Groenen. Hè. Dat heeft ook te maken, denk ik, met de nieuwe lijn die Conor Rousseau probeert uit te zetten. Een lijn die op het vlak van migratie en veiligheid toch wat rechtser kleurt. Hè, en dus ook wel dichter bij de N-VA staat. Dus ik denk niet dat het eigenlijk allemaal al direct in kannen en kruiken is. Wat natuurlijk niet valt uit te sluiten, is dat er wel een soort dynamiek ontstaat binnen die regering en door die samenwerking met socialisten en met groenen, die dan uiteindelijk wel tot iets structureel kan leiden. Maar ja, ook dat is nog niet zeker, want het is ook perfect mogelijk dat er in het beheren van die coronacrisis ook heel wat ideologische verschillen naar boven komen tussen al die partijen. Hè. Want, als het gaat over mondmaskers en puur gezondheidsmaatregelen, daar zal iedereen al snel op een lijn zitten. Maar als het dan gaat over het opvangen van de economische gevolgen, daar kan je al snel links-rechts tegenstellingen over krijgen. Hè. Ja,
wie de rekening zal betalen.
Bedrijven gesteund worden, of toch eerder de consumenten, de werknemers. Dus het is niet zomaar gezegd dat één vrolijk Vivaldi-feestje gaat worden de komende maanden.
Je was een maand geleden wel ook kritisch op de socialisten dan in Antwerpen. Hè? Want je zei hier in dat interview, je had te maken met machtsgeile socialisten die tot veel bereid waren. Is het zo dat je nu ook de toenadering van Conor Rousseau ziet?
Het is inderdaad zo. Als je het bestuursakkoord in Antwerpen analyseert, hè, dat gesloten is... einde 2018, dan moest je toch wel vaststellen dat de SPA daar niet gigantisch veel had ingehaald. Heel veel wensen van SPA stonden daar redelijk voorwaardelijk in dat bestuursakkoord. Het is wel zo dat intussen natuurlijk de meerjarenbegroting van Antwerpen ook is goedgekeurd en dat daar SPA wel veel meer heeft kunnen binnenhalen. Maar dat heeft dan natuurlijk weer te maken met het feit dat Bart De Wever in de Vlaamse onderhandelingen toch ook wel heel wat geld naar Antwerpen heeft weten te sluizen. Hè.
Ja. We hebben die meerjarenbegroting wel wat doorgenomen.
Het is makkelijker om tegenstellingen te overstijgen.
Ja, we hebben die meerjarenbegroting wel wat doorgenomen. En er was één dossier, eigenlijk 14 miljoen euro's op een budget van 12 miljard of 10 miljard voor maaltijden voor alle kinderen op scholen. Maar voor de rest viel toch vooral de 1,4 miljard voor de politie op bij ons als we die meerjarenbegroting doornamen. Dus dat was vooral De Wever zelf die de winnaar was van de meerjarenbegroting met 40 of 60 politiemannen extra. Een budget van 1,4 miljard, moeten we zeggen. Kun je
ja, het is zeker zo dat dat natuurlijk geen puur SPA-begroting is. Integendeel, uiteraard heeft ook N-VA veel binnengehaald op haar dadas. Maar ik vind wel, als je het bestuursakkoord vergelijkt met dan die meerjarenbegroting, ja, dat de SPA toch al met iets opgehevener hoofd in die coalitie kan zitten. Ja. Dan kan je nog altijd wel discussiëren. Goed, waar ligt het evenwicht precies en helpt het toch niet te veel over in de ene of in de andere richting? Ja, je mag natuurlijk niet vergeten dat het ook maar een partijtje is met maar 6 zetels natuurlijk in de gemeenteraad.
Het zijn andere tijden, ja. Om af te sluiten, één woord dat ik nog, dat eigenlijk niet zoveel meer gehoord heb de laatste weken. Confederalisme. Hoe moeten we dat nu eigenlijk zien, dus in deze tijd nu? Want natuurlijk, het is een heel andere dynamiek. Je hebt dus, het is duidelijk dat er van op nationaal niveau wel zaken gedaan worden. Zwijgen ze erover? Hoe zie jij dat eigenlijk? Toont dat het potentieel succes of juist het niet, de onmogelijkheid van confederalisme aan, wat de huidige toestand?
Ja, er valt heel veel te zeggen, denk ik, over wat we nu kunnen leren uit wat er gebeurd is.
Het is een combinatie met de regeringsvorming, want de N-VA zei wel, we willen maar een regering stappen als er stappen worden gezet naar confederalisme.
Ja, het is ook een beetje onduidelijk in hoeverre dat N-VA vorig weekend voor die noodregering dan ook nog echt belangrijke communautaire zaken heeft op tafel gelegd. Ze hebben alleszins wel gesproken van het fameuze artikel 195, dat het mogelijk moet maken om in een volgende legislatuur meer artikels van de grondwet te wijzigen. Dat werkte dan ook al als een lap op een rode stier bij sommige andere partijen. Met de staatshervorming is het natuurlijk, het is een beetje een perpetuum mobile, hè. We stellen vast van, oké, ons land is eigenlijk veel te complex, te intransparant. Niemand begrijpt nog goed welke bevoegdheid waar zit. Het is inefficiënt. En dan zeggen we van, ja, we moeten dus absoluut een nieuwe staatshervorming hebben. En dan gaan er jaren verloren aan die staatshervorming. Wordt dan onderhandeld, maanden, jarenlang in kasteel enzovoort. Na veel bloed, zweet en tranen is er dan eigenlijk die nieuwe staatshervorming. En oei, dan stellen we vast van, tja, het is nu nog complexer en nog minder transparant en nog inefficiënter en er zijn nog minder mensen die begrijpen hoe het nu helemaal in elkaar zit. En dan zeggen we dan, de oplossing is een nieuwe staatshervorming. Noem het dan confederalisme of wat dan ook, maar het blijft neerkomen op een staatshervorming. En ja, dus er is toch wel soms een beetje een probleem, denk ik, dat we dan verwachten dat met een staatshervorming plots alle institutionele problemen kunnen opgelost geraken. En dat heeft mijn gedacht bij elke van die 6 staatshervormingen die we al gehad hebben. En ze hebben het eigenlijk alleen maar complexer gemaakt. En dat zal de volgende keer denk ik niet anders zijn, hè? Want je zal een 8-tal partijen nodig hebben om zo'n staatshervorming goed te keuren. En die hebben allemaal hun eigen belangen, hun eigen visies, hun eigen logica's. En daar gaat uiteraard opnieuw weer een draak van een compromis uitkomen.
Maar ik bedoel het eigenlijk ook een beetje anders. Om het scherp te stellen, bewijst deze toestand hier ook dat het confederalisme eigenlijk niet gaat werken? Want bijvoorbeeld, we hebben al een soort confederalistisch beleid als het over milieubeleid gaat, waar eigenlijk de centrale overheid maar een beetje een coördinerende rol heeft, vooral en een beetje geld erin stopt. Met deze huidige toestand.
Ja, dat klopt. Inderdaad. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het klimaatbeleid, dat wordt eigenlijk al via een deels confederale logica uitgevoerd. Het geldt trouwens ook een beetje voor het gezondheidsbeleid. Want inderdaad, confederalisme, zoals het dan toch wordt uitgetekend in de Belgische context, ja, komt erop neer dat elke regering eigenlijk een soort vetorecht heeft, hè. Ja. Maar in een context waar België natuurlijk ook Europese verplichtingen heeft, waarbij Europa eigenlijk enkel de lidstaten kent en niet al die deelgebieden, ja, betekent dat het nog moeilijker zal worden bijvoorbeeld om Belgische posities in te nemen, hè, want daar moet dan altijd iedereen mee instemmen voor elke bevoegdheid. En wel eigenlijk mogelijk beleid dat regio's overstijgt, en dat is wel vrij veel. Ja, dat moet dan allemaal in consensus gebeuren eigenlijk. Hè. En de realiteit is vaak, we splitsen bevoegdheden op met het idee van oké, dan doen de Vlamingen hun ding en de Walen hun ding en misschien de Brusselaars ook hun ding. En dat klinkt allemaal logisch. Maar de realiteit blijft natuurlijk wat ze is in België. Hè. Het is een klein, dichtbevolkt land. Die grenzen van die regio's stemmen eigenlijk ook niet overeen met echte socio-economische, sociodemografische grenzen. Dus bijvoorbeeld, ja, als we nu een vorm van kilometerheffing willen invoeren, dan zullen we daar toch weer terug over moeten gaan samenzitten met al die regeringen. Hè? Want je kan moeilijk in Vlaanderen een kilometerheffing, in Wallonië een vignet en in Brussel een stadstol. Ja, daar zal elke mobiliteitsspecialist van zeggen van ja, dat kan niet. Hè? Dus je moet één systeem voor heel het land hebben.
Ja, dan zeggen ze, als het nodig is, die onderhandelingen tussen de verschillende gewesten, dat is allemaal geen probleem, we kunnen met elkaar omgaan. Maar dan zie je, als het over milieubeleid gaat, dat het dus echt effectief niet lukt. Dus en dan denk ik, ja, als we nu het soort beleid dat nu nodig is, zouden confederaliseren, ja, dan ga je misschien ook tot niks komen.
Ja, dat zou inderdaad kunnen, want de realiteit is natuurlijk, als je met vier regeringen moet samenzitten en een compromis vinden, dat je eigenlijk met 9 politieke partijen samen zit. Als je kijkt nu naar de samenstelling van de verschillende regeringen, alleen nog maar de regionale regering, dan zitten daar 9 verschillende partijen in. Ja, het was ongetwijfeld niet altijd gemakkelijk om op nationaal vlak met 4 partijen in 1 regering een compromis te vinden. Hè. Daar zijn heel veel tegenstellingen, ook Vlaams-Waals. Maar over diezelfde onderwerpen met 4 regeringen en 9 partijen een oplossing vinden, ja, is waarschijnlijk nog net iets moeilijker. Hè. Want als je samen in een regering zit, dan heb je toch op zijn minst nog wel een soort gedeeld belang. Hè, want je wilt dat die regering niet valt, bijvoorbeeld. Hè. Je kan dus zeggen van oké, partij A geeft dat toe en partij B geeft dat toe en dan kunnen we verder. Maar als je met verschillende regeringen zit en als je daar dan ook weer met oppositiepartijen zit of partijen die oppositie tegen u voeren op een ander niveau, ja, dan is die incentive om oplossing te vinden nog veel kleiner natuurlijk. Mm-hmm.
Oké, goed, we zullen zien wat het wordt met de huidige regering die nu een bijzondere machten heeft een tijdje. Dat is 6 maanden, dacht ik, hè?
Ja, maximum 6 maanden. Natuurlijk niet. Er is gestipuleerd in de regeerverklaringen dat Wilmès binnen de laatste 6 maanden opnieuw het vertrouwen zou moeten vragen. Dus technisch gezien kan dat ook vroeger. Maar ja, de kans dat dat veel vroeger gebeurt is waarschijnlijk niet zo groot, aangezien ja, we eigenlijk nog altijd met dezelfde padstelling zitten natuurlijk rond die eigenlijke regeringsvorming.
Ja, en verandert de gans die situatie nu dus sedert 10 maart? Zal het uiteindelijk iets aan de zaak veranderen? Op de langere termijn?
Je bedoelt de coronacrisis dan?
Ja, en dan gaan ze ook, ja, ook het politiek gebeuren. En er is toch een andere situatie in het algemeen. Dus ook politiek zou ik denken. Dus maar zal het
ja, echt... er is een andere situatie en tegelijkertijd ook weer niet. Hè, want je blijft eigenlijk... er is nogmaals een poging gebeurd vorig weekend om dan toch weer een PS-NVA-constructie op poten te zetten. Dat is voor de zoveelste keer mislukt. Ja, tegelijkertijd, zoals gezegd, blijft het alternatief Vivaldi ook voor verschillende redenen en vooral vanwege de CD&V ook onmogelijk. Dus dat is de situatie waar we eigenlijk al 10 maanden in zitten en die is in feite niet zo echt veranderd. Hè.
Ja, er
nu grote urgentie is, waardoor men een tijdelijke oplossing nu heeft gevonden om aan die crisis een antwoord te bieden. Maar, en je zou dat kunnen zien als een mogelijke opstap toch naar een soort Vivaldi-regering, maar zoals ik daarnet al zei, ja, liggen daar toch nog heel veel struikelblokken op die weg daar naartoe.
Ja, de crisis dan politiek gezien is nog niet echt zwaar genoeg om tot andere inzichten te komen en uit die loopgraaf te geraken, zeg je eigenlijk.
Nee, kennelijk niet. En dat is natuurlijk op zich wel treurig. Hè? Dat zelfs zo'n grote crisis er niet toe leidt dat partijen effectief hun eigen belangen kunnen overstijgen en dat politici hun eigen schaduw kunnen overstijgen. Goed, tegelijkertijd kan je je wel afvragen, dit is natuurlijk niet zo'n mooie constructie, deze minderheidsregering, maar de vraag is, ja, zou bijvoorbeeld premier De Wever, zou dat nu zoveel betere oplossing zijn in deze tijden dan premier Wilmès, om maar iets te zeggen. Het beleid wordt natuurlijk voor een groot stuk ook mee bepaald door allerlei experten waar de regering beroep op doet. Ook door allerlei diensten en medewerkers enzovoort. Dus ja, wie er nu precies minister is, gaat ook niet noodzakelijk een gigantisch verschil maken. Natuurlijk is het wel in crisistijden dat het misschien beter is om een regering te hebben waar toch meer partijen in vertegenwoordigd zijn die ook een groter draagvlak hebben. Mm-hmm.
Terwijl anderzijds er misschien juist niks zal gedaan worden gedurende 6 maanden om tot een echt akkoord en een echte regering te komen.
Ik denk denk inderdaad dat de formatie van een nieuwe regering dat voorlopig effectief stil ligt. Hè. Ook omdat er natuurlijk andere prioriteiten zijn. Maar ook ja, omdat men nu een tijdelijke oplossing heeft op zijn minst.
Ja.
En een van de grote problemen eigenlijk in heel deze regeringsvorming de voorbije 10 maanden is procrastinatie geweest, hè, uitstelgedrag. Dat zeer ziekelijke proporties heeft aangenomen. Hè. Herinner u, in het begin zei men van, ja, we moeten nu eerst wachten tot de regionale regeringen gevormd zijn. Hè. Dan kunnen we pas met federaal beginnen. Dan was het van, ja, maar nu zijn er overal voorzittersverkiezingen bij de PS en bij de CD&V, et cetera. Dus nu moeten we eerst even wachten tot al die nieuwe voorzitters in het zadel zijn. Hè. De voorbije maanden zijn men zelfs van, ja, we moeten nu eigenlijk ook nu nog wachten tot de VLD-voorzitter in het zadel zit. Dus men vindt altijd maar excuses om die eigenlijke regeringsvorming verder uit te stellen. Ja, en je zou kunnen zeggen dat nu de vorming van die noodregering Wilmès, dat ook weer een extra excuus is, hè, om het verder uit te stellen. Hè. Dus misschien wel een beter excuus dan al de vorige, hè, want we zitten nu echt in een reële crisis. Dus hier kan je nog wel enig begrip voor opbrengen, maar ja, er is echt een groot procrastinatieprobleem. Vandaar ook dat ik echt wel tot de conclusie ben gekomen dat er in het systeem een aantal elementen van druk moeten ingebouwd worden. Hè. Dus bijvoorbeeld systemen zoals het bestaat in Spanje of in Israël, dat als na 6 maanden nog altijd geen regering gevormd is, dat er dan automatisch nieuwe verkiezingen zouden komen. Hè. Dat kan wat druk op de ketel zetten. Een ander voorstel dat ik ook wel redelijk genegen ben, is het idee dat je dat politieke partijen, als er bijvoorbeeld na 3 maanden nog geen regering is, dat dan de partijfinanciering stelselmatig afneemt. Hè. Stel elke maand met 3% of met 5%. Uiteindelijk, zo werken we ook met de werkloosheidsuitkeringen. Die zijn ook degressief. Als iemand lang werkloos is, dan begint die uitkering stilaan naar beneden te gaan. Wel, waarom zouden we dat ook niet met de uitkering van de politieke partijen doen?
Oké, misschien binnen 6 maanden dan. Dank u wel, Dave Sillerde, voor uw uitgebreide toelichting bij de huidige politieke situatie en de aanloop ernaartoe.